Mijn gast van vanavond maakt dan weer beeld bij muziek. Het is Lucas van Woerkom. Welkom.
Goedenavond.
Leuk dat je er weer bent. Ik zeg weer, want je was al een keer eerder in Opium. Toen heb je met ons gepraat over het ballet Daphnis et Chloé van Maurice Ravel, waar jij toen een film bij hebt gemaakt. En vanavond gaan we praten over The Echo of Being. Een film die je gemaakt hebt op de muziek of bij de muziek van Gustav Mahler. Dinsdag 11 februari gaat hij in première in de grote zaal van het Concertgebouw. En daar zul jij dan, en jij bent de grondlegger van het genre symphonic cinema, symfonische cinema, dan tussen de orkestleden van het Nederlands Philharmonisch Orkest zitten als beeldsolist. Ik noem weer even allemaal termen die jij gemunt hebt. Kun je nog eens één keer voor onze luisteraar uitleggen wat een beeldsolist dan wel precies is en doet?
Ja, precies zoals je zegt. Ik zit dus eigenlijk tussen de muzici. Ik voel me bij wijze van spreken een muzikus daar. Ik heb alleen een ander instrument, namelijk een touchscreen waarmee ik de film live kan synchroniseren met de muziek. En dat is erg belangrijk, vind ik, omdat ik niet wil dat die muziek van Mahler op het tempo van mijn film wordt gezet. Die muziek is levend en heeft zijn eigen, iedere avond heeft dat zijn eigen gevoel. En de muzici moeten daar ook alle vrijheid in hebben. Dus ik pas al mijn shots eigenlijk live aan. Ik kan ook nog versnellen en vertragen als dat nodig is. En zo kan ik samen met de dirigent eigenlijk het samen smeden tot een mooi geheel, waarin ook dus het beeld perfect past bij de muziek, omdat ik dat zelf kan timen.
Het lijkt me eigenlijk behoorlijk stressvol.
Klopt, ja. Ik speelde vroeger hoorn. Dus ja? Ik heb wel een beetje geleerd hoe het stressvol kan voelen in een orkest. Maar ik moet zeggen dat het went wel. In den beginnen was ik vooral heel erg zenuwachtig voor de techniek. Dat ik dacht van, oh, gaat het allemaal maar goed?
Die iPad moet niet haperen natuurlijk.
Nee, maar inmiddels hebben we zeker al zo'n 30, 40 voorstellingen gedaan met Symphonic Cinema. Dus ik ben er wel aan gewend geraakt.
Maar zit je, zeg maar, die iPad, het publiek heeft natuurlijk dan die film boven het orkest op een groot doek. Zit jij dan te schuiven over je iPad of moet je allemaal bestandjes aanklikken en die er dan gauw in frotten? Of hoe gaat dat dan?
Ik heb eigenlijk een touchscreen waarmee ik de computer met alle bestanden aanstuur. En die videoclips, kun je zeggen, die hebben allemaal wat overlengte. Dus ze zijn allemaal langer dan dat ze eigenlijk nodig zijn. Dus ik ben wel heel goed aan het kijken ook naar het beeld om te zien hoe de timing gaat. Het kan ook zijn dat ik denk op een specifieke hobo solo bijvoorbeeld, dat ik denk van, nou, dit shot past nu zo goed. Ik laat hem nog even staan, want het werkt gewoon mooi.
Aha. Dus het is, dus je musiceert eigenlijk
film.
Mee?
Ja.
Ja, je musiceert ook mee. Maar bij een natuurshot kan ik me voorstellen, nou, dat gaat natuurlijk makkelijk, dat kan je nog wel even rekken. Maar er zit ook gedramatiseerde, geacteerde scènes. Een moeder, een vader en een dochter, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ja, die spelen ook een verhaal, dat lijkt me dan wel lastiger.
Ja, daar snij ik ook niet in. Dus er zijn blokken van scènes waarin ik op de frame, zoals het heet, nauwkeurig die interactie tussen de acteurs heb bepaald. Dus die zijn op de avond eigenlijk al aan elkaar gemonteerd. Ik kan er nog wel in variëren. Dus ik kan wel eerder naar het volgende shot. Maar veel later kan dat niet. Als iemand wegloopt, dan loopt iemand weg. En dan ga je niet naar een lege deur staan kijken.
Nou, het lijkt me echt berenspannend. En u, onze luisteraar, vindt het misschien ook wel superleuk. Ik zou zeggen, dan kunt u dus dinsdag 11 februari naar het Concertgebouw. Want daar gaat dan deze Symphonic Cinema, The Echo of Being, in première.
Thank you.
Mezzosopraan Anne-Sophie von Otter zong Nun will die Sonne so hell aufgehen. En dat is het eerste van de Kindertotenlieder van Gustav Mahler. U hoorde het Wouter Plezier net al vertellen. Mahler werkte aan die liederen toen zijn jongste dochtertje Anna nog maar net geboren was. En zijn vrouw, Alma Mahler, die kon niet bevatten dat je dat kon doen. Je pasgeboren dochtertje knuffelen en dan in één moeite door aan die gruwelijke compositie over de dood van een kind werken. En volgens haar was dat een grote verzoeken. En ja, Wouter zei het ook al. Dat gebeurde dus. Het gruwelijke noodlot sloeg inderdaad toe. 2 jaar na de première van de Kindertotenlieder in 1905 stierf hun oudste dochtertje Maria. Nog maar 5 jaar oud. En daarna heeft Mahler, die ook dirigent was, de Kindertotenlieder nooit meer geprogrammeerd. Ja, en die dood van een dochter, Lucas van Woerkum, die heb jij meegenomen in de film die je gemaakt hebt. Bij de muziek van Mahler, The Echo of Being. Je bent dus de grondlegger van het genre symphonic cinema. En je vertelde net al wat je dan zoal doet. Als je straks in het concertgebouw met het Nederlands Philharmonisch Orkest de première hiervan gaat doen. Je hebt Mahler natuurlijk niet voor niks dan om te beginnen teruggebracht weer naar het concertgebouw, lijkt mij.
Nee, klopt. Mahler is natuurlijk in Nederland een hele belangrijke componist. Hij heeft ook veel aan Nederland gehad als land waar veel van zijn stukken ook werden uitgevoerd toen hij nog leefde. Die traditie is natuurlijk heel mooi en ik weet nog goed dat Simon Reining mij een aantal jaar geleden vroeg om met Mahler een film te maken. Ik was toen al bezig met Das Klagende Lied, zijn opus 1, een sprookje van Grimm dat ik wilde vertalen in een film. Ik had er ook al beeldmateriaal voor gedraaid, maar ik kwam tijdens dat proces erachter dat als je een film maakt bij muziek van Mahler, dat je de persoon Mahler eigenlijk niet voorbij kunt gaan. Want die muziek is zo verbonden, wat je net al vertelde, met wat hij zelf meemaakt in zijn leven, dat ik uiteindelijk een oorspronkelijk script heb geschreven, gebaseerd op eigenlijk 1 moment uit zijn leven. De zomer van 1907, waarin hij met zijn vrouw en kind in de zomer afscheid moest nemen van Maria.
Maar dat is dan omdat je het weet, toch? Of je hebt vast in je leven ooit een onbevangen moment gehad dat je nog niet van alles over Mahler wist, maar wel naar die muziek ging luisteren. En welke beelden riep dat dan toen bij jou op? Ik bedoel, kon je toen ook al voelen of beweren misschien dat je Mahler dan in die muziek hoorde als persoon?
Ja, ik denk dat veel muzici bij Mahler als ze het spelen wel voelen dat het hele persoonlijke en ook echt emotionele muziek is. Mahler citeert best wel eens wat van Wagner bijvoorbeeld, in de late romantiek waarin hij leefde. Alleen het heeft zo'n eigen klank en zo'n passionele opbouw vaak. En dat sprak mij als hornist veel aan. Hij schreef prachtige solo's voor horen. Dus ik heb veel van Mahler's muziek gespeeld in mijn leven. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd met een documentaire over de negende van Mahler. Dus het heeft me in principe niet losgelaten. Ik heb ook wel eens gezegd, die Mahler-film die maak ik pas als ik 50 ben. Maar nu is toevallig dat Mahler-festival er.
En is in mei begint dat. Hè?
En uitgelezen kans ja, om het te doen.
De derde keer dat dat in het Concertgebouw plaatsvindt. 100 jaar geleden onder Mengelberg. Het eerste grote Mahler-festival met als eregast Alma Mahler. En dat gaat weer helemaal van start inderdaad. Dus ook een goed moment heb je uitgekozen om nu met deze film te komen. Die film duurt 1 uur en 7 minuten, tenminste in de versie die ik thuis op de laptop vast heb mogen bekijken. Het complete oeuvre van Mahler zal het duizendvoudige zijn of zo. Dus hoe heb je dan in godsnaam kunnen bepalen welke muziek er in dat uur te horen zou moeten zijn?
Ja, het is best een proces geweest, want ik wilde eigenlijk in eerste instantie die symfonieën niet aanraken. Ik dacht, ik ga niet een hele symfonie verfilmen. Dat heeft ook niet zo'n goede filmische structuur. Dat is toch echt een muziekopbouw die werkt voor de symfonie, maar niet per definitie voor een film. Dus ik dacht, ik moet een combinatie maken van werken van Mahler die ook los worden uitgevoerd, zoals Totenfire, eigenlijk de voorstudie voor het eerste deel van de tweede symfonie. En ik wilde ook het adagio uit de tiende symfonie nemen, omdat dat ook los wordt uitgevoerd. Dus in eerste instantie wilde ik een film maken van 50 minuten met die 2 delen. Toen ik een script ging schrijven en bezig ging met dat thema en vooral vanuit de ogen van het kind de reis naar het hiernamaals wilde visualiseren.
Ja, dat moet je misschien nog even toelichten. Ja. Want je zei net van, je kan dus niet een film over Mahler maken bij muziek van Mahler, waar Mahler als persoon niet in zit. Dus je hebt dat biografische gegeven van het overlijden van zijn dochtertje erin genomen, maar je hebt het wel een beetje naar je eigen hand gezet.
Precies.
Dus wat zien we nou in jouw film?
Ja. Nou, dus uiteindelijk wilde ik vanwege dit onderwerp die vierde symfonie van Mahler niet loslaten, omdat die symfonie echt gaat over de reis naar het hiernamaals, gezien door de ogen van een kind. Dus dat werden uiteindelijk die drie delen. In mijn film maak je eigenlijk het overlijdensproces van het kind mee door de ogen van de moeder in het eerste deel, dan het kind en in het laatste deel, de negende symfonie, de vader. En ik vind het belangrijk, als je zo'n thema als de dood in een film probeert te vatten, dat je dan, net zoals Mahler dat in zijn muziek deed, verder gaat dan het leven hier op aarde. Mahler was erg geïnteresseerd in de filosoof Gustav Fechner, die het hiernamaals eigenlijk ziet als een plek op aarde waarin we dus niet naar de hemel of de hel gaan, maar eigenlijk in een vergroot bewustzijn in dezelfde omgeving als wij nu zijn doorleven. Nou, die gedachte vind ik erg mooi om in een film te gieten. Want we weten natuurlijk niet wat er is na de dood. In ieder geval, niet heel veel mensen hebben daar een idee van. En ik wilde ook niet een hele religieuze film maken. Maar met Symphonic Cinema, wat natuurlijk een stille film is, kun je wel op een poëtische manier eigenlijk trachten om die relevante associaties te maken bij die muziek.
Maar hoe voorkom je dan eigenlijk dat jouw beelden bij de muziek dan degraderen tot filmmuziek?
Goeie vraag. Daar worstel ik natuurlijk mee, want ik wil dat niet. Ik wil niet dat die muziek wordt ondergedompeld. Ik zeg altijd dat ik op een contrapuntische manier met die muziek wil samenwerken. Dus soms is de muziek echt heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld het begin van het deel van het kind, het tweede deel, laat ik 4 minuten lang eigenlijk hele simpele, zou je kunnen zeggen, natuurshots zien, waardoor de muziek volledig tot zijn recht komt. Maar op het moment dat er misschien alleen maar een duet is tussen klarinet en hobo, dan kan ik met acteurs dat helemaal uitspelen en kun je echt als publiek mee worden genomen in de wereld van die acteurs. En dat helpt ook weer de muziek. Misschien is het voor de kenners niet nodig, maar voor een heel groot publiek kunnen die acteurs als een soort medium fungeren, waardoor je in die muziek wordt meegenomen.
Heb je nooit schroom gevoeld dan dat je dacht, nu neem ik misschien de mensen hun eigen beelden wel af?
Ja, dat is een beetje het probleem van de boekverfilming natuurlijk. 90% van de films zijn boekverfilmingen. Dus nee, natuurlijk doe ik dat wel. Alleen, ik sprak bijvoorbeeld een paar weken terug met Marina Mahler. En die zegt ook van ja, die muziek van Mahler is net zo nu als jouw film. En iedere keer als die muziek live klinkt, is het weer nieuw. Dus mensen kunnen daar natuurlijk ideeën bij hebben. Maar het is ook juist zo mooi dat er op dit moment op verschillende manieren mee wordt omgegaan.
Nou ja, en je hebt dus ook de ambitie eigenlijk om het te ontsluiten voor een publiek dat anders misschien wel helemaal niet met Mahler in contact zou komen.
Absoluut.
Ja. Wat ik me ook nog afvroeg, het is een behoorlijk esthetische film, hè? Dus de dochter gaat op een mooie manier dood. Ze sterft mooi en de ouders hebben daar op een mooie manier verdriet om. Het is niet, zeg maar, rauw.
Ja, je hebt hem al gezien, hè?
Als je een klein beetje gemeen bent, zou je kunnen zeggen, het is een beetje kitscherig misschien. Maar daar heb je vast een doortimmerd idee achter.
Ik heb dat wel vaker gehoord, ja, kitscherig en pathetisch.
Zo.
Ja, die komt ook vaak voor.
En toen? En wat deed dat met je?
Nou, kijk, dan wil ik toch even iets zeggen over dat pathetische. Want als je dat in het Nederlands in de Van Dalen opzoekt, dan staat er medeleven trachtend te wekken. In het Frans is het bijvoorbeeld avec une grande émotion. Hè? En in het Duits is het feierlich. En dat feierlich, dat is wat Mahler ook is. En die late romantiek was dat ook. En ik kan me best voorstellen dat ik misschien daar niet helemaal in mee zou gaan. En dat je het nog wat poëtischer en abstracter houdt. Alleen, ja, ik vind het ook gewoon heel fijn om de echte emoties van die mensen in close-ups te laten zien. En ik ben dus niet bang voor die grote gesten.
Nee, nou ja, het hoort misschien ook gewoon bij muziek, hè? Want in opera gaat het ook zo. Het is natuurlijk geen opera, maar ja, op die manier geacteerd past het er ook bij, hoor. Ik zat je ook een beetje te pesten.
Dat mag wel.
Ja, ik wil toch maar benieuwd. Ben benieuwd hoe je dat gaat oplossen. Ik dank je heel hartelijk, Lucas van Woerkum, voor je komst naar Opium vanavond. En nou ja, jouw film The Echo of Being gaat dus komende dinsdag 11 februari in première. Die film is gemaakt bij muziek van Mahler. Dat zal u niet ontgaan zijn inmiddels. En de première wordt door jou als beeldsolist gedaan samen met het Nederlands Filharmonisch Orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. Ga je er daarna ook nog mee toeren eigenlijk?
Jazeker, ja.
Is er een speellijst ergens te vinden?
Nou, in Nederland gebeurt het sowieso 5 en 6 juni in Enschede en Arnhem. En daarna gaat het naar het buitenland. Het eerst met het orkest uit Luik. Dus in Brussel en Luik gaat het dan. En we hebben ja, eigenlijk met de films die nu lopen, zoals Firebird en Daphne's en Chloe, zitten we volgende maand in Praag en de maand daarop in april in Taiwan.
Zo.
En dat zijn orkesten die ook wel de ambitie uitspreken om een serie te programmeren. Dus ja, het begint nu eigenlijk een beetje te lopen eigenlijk.
Lucas van Woerkum gaat de wereld over. En als je nog assistent zou willen worden, hij zoekt nog mensen die graag beeldsolist willen worden, want hij kan niet alles in zijn eentje opknappen. Meer informatie vindt u op onze website nporadio4.nl/opium.